gemeente, vooraf een aantal mededelingen namens de kerkraad. Vanavond om 6:30 hoopt voor ons voor te gaan dominee L.W. van der Meij van Driebergen. De collecten, vandaag 1 collecte bestemd voor de diaconie. Morgen, eerste kerstdag, 1 collecte bestemd voor de kerk. Volgende week 1 collecte, de eerste collecte voor de kerk en de tweede collecte voor de bouwkas. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Zingen we nu ter opening met elkander van de lofzang van Zacharias en daarvan het eerste vers. We noemden nu de lofzang van Zacharias en daarvan vers 1. Willen we ons nu stellen onder de vermaningen en de beloften van Gods heilige wet. En als antwoord daarop zingen vanuit het gebed des Heren en daarvan nader het 6e vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch gaan dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaden der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heilige denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. De schriftlezing die we deze morgen met elkaar willen lezen, vindt u in het laatste hoofdstuk van het Oude Testament, en wel in Maleachi 4. Wij noemden u Maleachi 4 als de schriftlezing. Want ziet, die dag komt, brandende als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en al wie goddeloosheid doet een stoppel zijn. En de toekomstige dag zal ze in vlam zetten. Zeg de Heere der heerscharen, die hun nog wortel, nog tak laten zal. U lieden daarentegen, Die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. En er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. En gij zult uitgaan en toenemen als mestkalveren. En gij zult de goddelozen vertreden, want zij zullen as worden onder de zolen uw voeten. Te dien dagen die ik maken zal, zegt de Heere der Heerscharen. Gedenk de wet van Mozes, mijn knecht, die ik hem bevolen heb, op Horeb, aan gans Israël, de inzettingen en rechten. Ziet, ik zende u lieden den profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des Heren komen zal. En hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen, en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat ik niet kome en de aarde met de ban sla. Tot zover de schriftlezing. De tekst waar deze morgen de predikatie uit genomen is, vinden we in het u voorgelezen schriftgedeelte. En daarvan nader het tweede vers, waar we lezen: U lieden daarentegen, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. En gij zult uitgaan en toenemen als mestkalveren. Maar voordat we daarnaar gaan luisteren, willen eerst de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. In de voorbede willen we gedenken aan het gezin van broeder en zuster Struik uit de Christiaan de Vrieslaan, daar deze week de vader van broeder Struik is overleden en aan de dag van gisteren is begraven. Voorbeden willen we ook doen voor mevrouw en dominee Den Butter, daar deze week een geliefde broer van mevrouw Den Butter en een zwager van dominee Den Butter is overleden. God zegen willen we bidden over de gisteren verspreide folders van de evangelisatiecommissie. Dankzegging willen we doen voor het gezin van Peter en Maria Vroegendwij, waar gisteren een zoon werd geboren. Verootmoedigen ons in gemeenschappelijk gebed. Eeuwig en drieënig God, Heere in de hemel, aan de morgen van deze uw dag naderen we tot u in het gebed. Op deze laatste adventszondag van het voorbij gevlogen jaar. Heren, dat we dat nog kunnen en mogen doen, is enkel uw trouw en uw goedheid over ons. Want u hebt ons allen, zo we hier zijn, nog gelaten in het heden der genade. En wij mochten nog opgaan naar uw huis. Heren, nu weet u op het allervolmaakst hoe dat we deze morgen naar uw voorhoven gekomen zijn. Heren, dat het toch niet was omdat we moesten van onze ouders. Dat het toch niet zou zijn uit sleur of gewoonte. Maar dat er in ons hart een brandend verlangen mocht zijn geweest om u, den levende God, te ontmoeten. Heren, dan mogen we ook zo in uw huis zijn en zo naar uw huis gekomen zijn, zoals eenmaal een Simeon in de tempel mocht komen, door uw geest geleid. O Heren, en van nature is dat niet zo in ons leven. Want als we terugzien op de week die achter ons ligt. Ja, op de weken, op de maanden die achter ons liggen. O Heere, dan hebben we allen één ding hetzelfde gedaan. We hebben de schuld vermeerderd. Zonde op zonde gestapeld. Heer, en daar kunnen wij niets van afdoen. Maar Heere, dan bidden we van u. Wilt u nog wonen en werken met uw Heilige Geest in ons aller hart? Want Heere, dat is niet alleen die zonde. Maar we hebben ook nog een grotere zonde, dat daar onze ogen ook verblind voor zijn. Heere, de vorst der duisternis beloofde dat eerste mensenpaar in het paradijs. Dan zullen uw ogen geopend worden. Och, wat een leugen, Heere. Wat een leugen. Nee, onze ogen zijn geopend voor alles wat van de wereld is. Maar voor dat ene is ons hart en ons verstand gesloten. Want zegt u het zelf niet, Heer, in uw woord. Gij meent wel bij uzelf en dat gij zijt rijk en verrijkt. Maar gij weet niet dat gij zijt blind, arm en naakt. O Heer, en wil ons daar allen nog aan komen te ontdekken. Jongeren en ouderen. Heren, want we zijn allen op reis naar een nimmer eindigende eeuwigheid. En die dood kan zo spoedig daar zijn. Och, zie dan nog in uw genade op ons neder. En dat ook deze Adventszondag dan nog mocht strekken tot eer en tot verheerlijking van uw driemaal heilige naam. Zie dan zo nog in uw gunst op ons neder. Gedenk ook aan onze ouderen, Heren. Aan hen die gekomen zijn in de avond van het leven, waarvan de tijd ook zo gaat inkorten. Och, niet alleen die hier opgekomen zijn naar uw huis, maar ook die met ons meeluisteren via de kerktelefoon of in de verzorgingstehuizen in de Goederee, op het Oude Land of in de Samaritaan. Heren, zie nog in uw gunst ook op hen van boven ter neder, en dat het ook voor hen nog eens een onvergetelijk kerstfeest mag worden. Heren, gedenk zo aan ons allen, aan de middelbaren van leeftijd, aan onze vaders en moeders, aan onze gezinnen. Och Heren, we leven in een tijd waarin zoveel op onze jonge gezinnen afkomt. Heren, wil ons nog beschermen, wil ons nog bewaren, maar bewaar ons toch bovenal bij uw woord, dat onze ouders ook biddend mogen opzien tot u den levende God. En dat er een muur van gebed om onze jongeren mag zijn. Heren, gedenk dan ook in het bijzonder aan onze jeugd. O Heren, de vorst der duisternis heeft al zijn troepen gemobiliseerd om onze jongeren af te leiden van u en van uw woord. Heren, dat bidden wij in het bijzonder. En u kent ze, Heren, de jongeren die het zo moeilijk hebben. O Heere, zie in uw gunst, in het bijzonder op hen van boven ten neder. En wilt u hen bewaren voor verder afglijden. Ja, gedenk ook aan hen, Heere, die ons verlaten hebben. Zie in uw gunst ook op hen van boven ten neder. En geef nog een wederkeer tot u. Heere, gedenk ook aan hen die alleen door het leven gaan. Zie ook in uw gunst op hen neder en wilt u hen ook alles geven wat nodig is. Gedenk ook aan de weduwen en aan de weduwnaren. Het zij korter of langer geleden geconfronteerd met dat verlies. O Heere, wat kan het dan ook moeilijk zijn in deze dagen. Maar Heere, wilt u hen dan nog een bezoek brengen? Wilt u hen dan nog met uw heilicht voorgaan? O Heere, dan is er ook in het midden van de gemeente rouw gekomen bij families. Heere, dan bidden wij in het bijzonder ook voor broeder en zuster Struik. Daar deze week een geliefde vader van broeder Struik kwam te overlijden. Die aan de dag van gisteren ter aarde besteld is. O Heere, gedenk hen dan. Gedenk aan de weduwe die op zo'n hoge leeftijd ook alleen achterblijft. Gedenk aan de kinderen. Gedenk aan de kleinkinderen, Heere. En wat gaat er ook van dit sterven ook een sprake uit tot ons? Bereid toch allen uw huis. Heer, en u mocht hem vernemen dat deze broeder mocht getuigen in zijn leven van die hoop die in hem was. Och Heere, dat zijn getuigenis ook mag zijn tot troost, tot bemoediging, maar ook tot vermaning van het nageslacht. Heere, wil hen dan ook in het verdere sterken en goed en nabij zijn, om dit verlies ook te verwerken. Heere, dan kwam er ook rouw bij mevrouw en dominee den Butter, daar u een geliefde broer op zo'n jonge leeftijd en zwager en man en der vaderen en der kinderen vader hebt weggenomen. Och Heere, wat zullen wij dan zeggen? Dan staat er, ik ben verstomd, ik zal mijn mond niet open doen. Heere, gedenk hen dan in dit verdriet. Heere, zie dan in uw gunst ook op mevrouw en dominee van boven ten neder. En dat zij al deze zorgen en al deze noden ook bij u den Heere mogen voorleggen. Maar gedenk dan in het bijzonder aan die jonge weduwe die achterblijft met haar drie kleine kinderen. Och Heere, zij heeft het in het bijzonder van nodig dat u haar nabij en goed bent. Zie dan ook in uw gunst op haar neder om deze zware slag en dit grote verdriet te mogen verwerken. Wilt u haar nabij en goed zijn. Gedenk ook aan die kleine kinderen die hun vader moeten missen. Ja, gedenk ook aan de ganse familie tot wie ook deze roepstem uitgaat. 36 jaren oud slechts, Heere, en weggenomen. Heere, maar nu mocht er ook van hem een getuigenis uitgaan van die hoop die in hem was. Dat dat ook tot troost mag zijn voor de achterblijvenden. Maar geef toch bovenal voor hen allen en ook voor ons dat het een spoorslag mag zijn om u den Heere te zoeken en geborgen te worden bij u den levende God. Want Heere, we hebben allemaal een borg nodig, of dat we dat nu weten of niet. Maar zonder borg kunnen we voor uw aangezicht niet verschijnen. Heere, en dan was er ook blijdschap in het gezin van Peter en Maria, waar een gezonde zoon geboren mocht worden, hun vierde kindje. O Heere, wat zal er dan blijdschap zijn in het hart van die ouders? Heere, maar geef dan ook dat ook die verantwoording gevoeld mag worden om ook dat geschenk van u tot eer en tot verheerlijking van uw naam op te mogen voeden. Heere, wij zelf in eigen kracht kunnen dat niet. Och, geef u hen daar de kracht voor. En wil ook de moeder gedenken en de verloren krachten weer hergeven, opdat zij straks haar werk ook meer mag doen in haar gezin. Heere, dat er dan ook in hun harten die dankbaarheid mag zijn, die dankstof die er is tot u, den levende God. Heere, dan bidden wij ook van u voor de folderactie van de evangelisatiecommissies die we aan de dag van gisteren mochten houden. Heere, vele folders mochten verspreid worden. Heere, maar nu bidden we van u. Och, het is slechts mensenwerk, maar u wilt ook dat eenvoudige werk nog komen te zegenen, Heere. Och, kon het zijn dat er nog pijlen afgevuurd mogen worden op zondaarsharten. Ja, dat er nog mensen mogen zijn die het mochten uit gaan roepen. Heere, wat moet ik doen, opdat ik zalig worde? Och, dan hebben we veel van u te vragen, Heere. Maar bij u is toch een volheid. Zie dan nog in uw gunst en in uw genade op ons van boven ter neder. Och, verdiend hebben we dat niet. Nee, Heere, wij hebben dat alles verbeurd. Maar wilt u ons nog gedenken, ook in dit uur, in het spreken en in het luisteren, en geef ons met elkander nog een onvergetelijke uren. Wij bidden dit alles van u, in de wegneming van al onze zonden en verkeerdheden, om Jezus Christus wil alleen. Amen. We gaan nu met elkaar zingen, en wel uit Psalm 97, en daarvan het eerste en het tweede vers. Psalm 97, vers 1 en 2. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer. Gij aarde, zee en eiland, verheugt u in uw heiland. Hem dekt met majesteit der wolken donkerheid. Hij vestigt zijn troon op het heilige rijksgeboon, vol recht en wijs beleid. En wat er verder volgt in het tweede vers, ondertussen krijgt u gelegenheid om uw liefdegaveren af te zonderen voor den dienst des Heren.
Thank you.
Christus is als een diamant die aan alle kanten schittert. Met wat een prachtige beelden wordt hij aangeduid, ook reeds in het Oude Testament. We leven in de adventsdagen. Met de kerk van alle eeuwen maken wij ons op om de geboorte van Christus te herdenken. De dagen voor kerst zijn kort en donker. En dat niet alleen in de natuur. Ook in de wereld en in de kerk. Duister is het ook menigmaal in het leven van Gods kinderen. En o vreselijk, daar kan niemand enige verandering in aanbrengen. O zeker, we kunnen wel wat kunstlicht maken, maar dat houdt geen stand. En toch is er één die de duisternis uit ons leven kan verdrijven. Dat is de Zoon van God, die in de kerstnacht gekomen is op deze donkere wereld. Hij predikt zichzelf als: ik ben het licht der wereld. Reeds in het Oude Testament wordt in die zin over de Christus gesproken. Biljam profeteert: er zal een ster opgaan in Jacob. Jesaja kondigt hem aan als een licht tot verlichting der heidenen. En Malachi duidt hem aan als de zon der gerechtigheid. En daar willen we met elkaar deze morgen over nadenken. We willen dan gaan nadenken over de profetie van de opgaande zon der gerechtigheid. In de eerste plaats wat dat is, wat dat meebrengt en voor wie dat is. De profetie van de zon, de profetie van de opgaande zon der gerechtigheid. En wij gaan na ten eerste wat dat is, ten tweede wat dat meebrengt en ten derde voor wie dat is. Ten eerste voor wie dat is. We hebben hier een laatste woord van de laatste profeet Malachi. Na hem heeft de profetie 4 eeuwen gezwegen. Het is 120 jaar geleden dat een overblijfsel terugkeerde uit de ballingschap. Jeruzalem is herbouwd en de tempel herrezen. We kunnen nog verder gaan. Ook de wet des Heren wordt nageleefd. De offers worden gebracht en de gebeden worden opgezonden. Maar helaas, het zit alleen aan de buitenkant. De offers worden wel gebracht, maar het hart is niet verbroken. En de gebeden, het is slechts lippentaal. Naar de vorm is alles in orde, maar het wezen ontbreekt. Dus heel hun godsdienst is niets anders dan vormendienst. Althans, bij de massa. Bij alle handhaving van uitwendige godsdienstvormen namen de zonde en de ongerechtigheid toe. Malachi spreekt dan van de oordeelsdag, waarop de goddelozen met wortel en tak zullen worden uitgeroeid. Maar dat niet alleen. Hij spreekt niet alleen van oordeel en gericht, maar ook van ontkoming, van verlossing. Hij komt met een heerlijke belofte, de belofte van de zon der gerechtigheid, die zal opgaan, de komende Messias. Nee, niet voor de goddelozen, maar voor het overblijfsel dat zijn naam vreest. We gaan na wat bedoeld wordt met het opgaan van de zon der gerechtigheid. De zon is de bron van alle licht. Als de zon er niet is, is alles volslagen duister. U zult zeggen: maar de maan en de sterren dan, die verspreiden toch ook licht? Dat is waar. Maar zij ontvangen het licht van de zon. Zij weerkaatsen de lichtstralen van de zon naar de aarde. Van deze zon wordt gezegd dat hij opgaat. Zal de zon der gerechtigheid opgaan? Dat houdt in dat er volkomen duisternis is. Is de zon er niet, dan is er ook geen licht. Hiermede is getekend de geestelijke duisternis van de mens. Sinds we in het paradijs door onze zonden van God vervreemd zijn, van hem die enkel licht is, zijn we in de duisternis terechtgekomen. Duisternis is in de Heilige Schrift het beeld van de zonde en ook van de gevolgen van de zonde, als dood en verderf, angst en ellende, kortom van alles wat lelijk is. Het is niet te beschrijven in wat voor toestand we door de zonde terechtgekomen zijn. De zonde heeft alles kapot gemaakt, heeft heel het gebinde van ons levenshuis aangevreten. We zijn in de duisternis en als dat niet verandert, komen we straks terecht in de buitenste duisternis. Maar wie weet dit? En wie beseft dat? Van nature niemand. We maken ons nergens druk om. Ja, we hebben, zegt ons Gods woord, de duisternis zelfs liever gehad dan het licht. En toch zijn er mensen die daaraan ontdekt zijn. Zij krijgen met hun zonde en schuld te doen en kunnen zo niet meer rustig doorleven. Het is alles eigen schuld. Er wordt een droefheid naar God geboren over die duisternis. Maar dat niet alleen en zelfs niet in de eerste plaats. Allereerst gaat die droefheid over de oorzaak van de duisternis, namelijk de zonde. Zij dringen door tot de kern. Helaas komen we dat in onze dagen weinig tegen. Er is zoveel onverschilligheid, maar ook zoveel godsdienst, vromigheid, werkheiligheid en gemoedelijkheid. En we denken met vrome praatjes naar de hemel te kunnen. We draaien zelf het knopje om en maken het licht, maar het is kunstlicht. Hoe gaat het nu in de natuur? Vlak voor zonsopgang is de duisternis het grootst. Eerst wat bleke lichtstralen, vervolgens een rijke kleurenschakering, en daarna gaat de zon al hoger en hoger, totdat hij hoog aan de hemel staat. Zo gaat het ook geestelijk. Wat kan het donker zijn in het hart, wanneer de Heere geweken is, met zijn gunst en met zijn liefde, als alles mij veroordeelt, als donkere wolken boven mijn leven hangen, te moeten inleven dat dit alles verdiend is, eigen schuld. Naar recht moet ik verwezen worden naar de buitenste duisternis. Dat heb ik verdiend. En het is onmogelijk die duisternis te verdrijven, onmogelijk om het licht te doen opgaan in mijn hart. Maar hoor nu toch het Advents-evangelie. Malachi profeteert van de zon der gerechtigheid. Die zal opgaan. Dat is de Christus die in de volheid des tijds geboren zal worden in de kribbe te Bethlehem. En nu is het noodzakelijk dat deze zon der gerechtigheid zal opgaan in mijn hart. Wat zal het verschrikkelijk zijn als van ons moet gezegd worden, Christus geboren en toch nog verloren. Maar daar is ook een volk dat in eigen gewaarwording een verloren mens is en het uitroept verloren, voor eeuwig verloren. En waar op het alleronverwachts de eerste lichtstralen van de zon der gerechtigheid opgaan in hun leven. Als de Heere eens laat merken dat hij van hen af weet, wanneer hij een belofte met kracht afdrukt in het hart, dat geeft verademing, dat geeft moed. Ja, dat is een zalige beleving. Dan smelt je weg vanwege zijn onuitsprekelijke goedheid en liefde. En dat voor zo één. Daar wordt gesproken van de zon der gerechtigheid. Misschien, zegt u, kan daar nu troost in zitten? Was Luther het niet, die een hekel had aan het woord gerechtigheid? De wet immers doet niet anders dan eisen, betalen tot de laatste penning toe. Indien niet, dan veroordeel de wet mij. De wet kent geen pardon, tenzij aan al de eisen is voldaan. Er is echter niet alleen een wrekende gerechtigheid, maar ook een verzoenende gerechtigheid. En voor Christus was het een wrekende gerechtigheid. Hij hing als een vervloekte aan het kruis. De miljoenennota werd hem gepresenteerd, want de Vader kwam om zijn recht. Daar de drieuurige duisternis, daar op Golgotha was het zwart van het schelden van de Vader. Voor Christus was het de verzengende gerechtigheid vanwege de toorn van God tegen de zonde. Maar hij mocht uitroepen, het is volbracht. Hij heeft aan al de eisen van de wet voldaan. Nu heeft Christus als borg een verzoenende gerechtigheid verdiend. En dat niet voor zichzelf. Zelf heeft hij dat niet nodig. Hij was zonder zonde, maar voor zijn volk. De eerste gave die God aan de wereld gegeven heeft, is het licht. En deze gave wordt aan de Zoon van God onthouden. De Heere doet zijn zon opgaan over bozen en goeden. Maar over deze boze mocht de zon niet opgaan. Christus heeft de duisternis in al zijn hevigheid en verschrikking gepeild. Maar in die weg heeft hij de duisternis teniet gedaan en het licht verworven. Nu kan hij genoemd worden de zon der gerechtigheid. En niet van een wrekende, maar van een verzoenende gerechtigheid. Een gerechtigheid die hij verdiend heeft met de dure prijs van zijn leven en die hij gaat uitdelen en toepassen aan verloren mensen. Verzoenende gerechtigheid, het is een zon van vergeving. Door de stralen van de zon der gerechtigheid smelten de zonnen weg als sneeuw. Deze lichtstralen verdrijven de duisternis. Dan is er verademing. Dan valt de druk en de benauwdheid weg. Dan is er vrolijkheid en licht. Kolbrugge zegt ergens, zonde te zien en genade te geloven, voor eigen gewaarwording weggezonken tot over de oren in het moeras der zonde en te mogen drijven op genade, op vrije genade. Wie besprengd wordt met het bloed van Christus, ervaart dat er in zijn bloed meer kracht is tot verzoening der zonden dan in de zonde tot verdoeming van de zondaar. Dan is de kerkgang geen gewoonte of sleur meer, dan geen gevoelloze plichtplegingen, want de prediking van de zon der gerechtigheid gaat door merg en been. Er ontstaat grote verwondering. O, er zijn vandaag zovelen die nog niet door die heilige geestdrift van de hemel zijn ontvonkt, die nog nooit in heilige verlegenheid zijn geraakt. Daar is zoveel vormendienst waaraan het wezen ontbreekt. Alle heil en zaligheid ligt in deze zon. Te moeten inleven dat wij zelf de duisternis over ons gehaald hebben. Erachter te komen dat we alle licht in het paradijs hebben achtergelaten en dat alles door eigen schuld. En het is niet mogelijk zelf die duisternis te verdrijven. Gods beloften worden in de weg van de onmogelijkheid vervuld. Malachi mag de profetie van de opgaande zon der gerechtigheid verkondigen. En wij staan erachter. In de kerstnacht is het wonder aller wonderen gebeurd. Het wonder van de vleeswording van het woord. Een straal van deze zon der gerechtigheid. En er komt hoop, een levende hoop, die al het leed doet verzachten. Dat willen we in de tweede plaats gaan zien. En wel met wat dat meebrengt. En er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. En gij zult uitgaan en toenemen als meskalveren. Dat brengt dus twee dingen met zich mee. genezing en vreugde. Het eerste wat dus in onze tekst genoemd wordt, is genezing. Genezing onder zijn vleugelen. De zon wordt hier dus vleugelen toegekend. En daaronder zal genezing zijn. Dat betekent dus dat de mens ziek is, dodelijk ziek, ongeneeslijk ziek. En er wordt veel gepraat over allerlei ziekten. En er zijn ook verschrikkelijke kwalen, ziekten die het lichaam ontluisteren en slopen. Wat worden niet geleden in de ziekenhuizen en velen in onze dagen schrijven al deze ziekten en kwalen toe aan de duivel. Want, zeggen zij, God wil al deze ellende niet. O, wat een goddeloosheid. Dan zou God dus niet in staat zijn dit alles tegen te houden. En inderdaad was het niet Gods bedoeling om ons in de ellende te brengen. Maar dat hebben we zelf gedaan en gewild. In het paradijs hebben we God, de schepper van ons leven, de rug toegekeerd. Daar hebben we de dood verkozen, boven het leven. Daar hebben wij gekozen voor de duivel. Nu moet de Heere zijn bedreigingen vervullen. De Heere is een waarmaker van zijn woord, van de beloften, maar net zo goed van de bedreigingen. Ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij den dood sterven. Als we op het kerkhof staan, kunnen we zeggen, hier zien we de vruchten van wat in het paradijs gebeurd is. Voor de zondekwaal is geen genezing, al wringen we ons in duizend bochten. Daar verandert niets aan. We kunnen het alleen nog maar erger maken. Wij allen dragen een ongeneeslijke kwaal, waar geen enkele dokter wat aan kan doen. Deze kwaal hebben alle mensen, zonder uitzondering. Alleen met dit verschil, de een weet dit en de ander niet. O ja, verstandelijk weten we dat allemaal. Maar we moeten eraan ontdekt worden door de Heilige Geest. Van de mens uit is dit onmogelijk. En velen denken van wel. Zij genezen zichzelf. Zij grijpen naar het medicijn van deugden, van plichten. Naar het geneesmiddel van godsdienst. Maar zo zal het niet gaan. Zij zijn nooit door Gods Geest ontdekt aan zichzelf. Ze hebben nooit ingeleefd hoe afkerig en vijandig, zondig, verkeerd en goddeloos we zijn geworden door de zonde. We hebben dan een beredeneerd geloof, maar geen geschonken geloof. Geen levend geloof. Geen geloof dat door de liefde werkt. En daarom kunnen we dan God niet behagen. En als daar geen verandering in komt, bedriegen we ons voor de eeuwigheid. Maar hoort u, die moet uitroepen, het is buiten hoop. Het is buiten hoop. Ongeneeslijk ziek. Hoort wat de Heere bij monden van Malachi doet profeteren. Er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. Dus toch genezing. Ja, inderdaad. En waar dat vandaan komt? Van de stralen van de zon der gerechtigheid. Deze stralen werken genezend. Christus heeft door zijn lijden en sterven de ziekten en de dood overwonnen. Hij heeft op de paasmorgen het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht. De zonde verwoest, maar o wonder, de genade geneest. Voor hem is deze kwaal niet ongeneeslijk. Hij is de grote medicijnmeester die gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. U die ten dode toe wankelt, u moet komen onder zijn vleugelen, want er is genezing. Als de Heere daar de toepassing van geeft door zijn geest, dan gaat u met de buit naar huis. Als u besprengd wordt door zijn bloed, ervaart u de genezende kracht ervan. En het doet u in heilige zielsverrukking uitroepen, En dat voor zo één. Hoe is het mogelijk? Ja, inderdaad, hoe is het mogelijk? Maar hij is de grote alververwerver voor een albederver. Maar onze tekst spreekt ook niet alleen van genezing, maar ook van vreugde. En gij zult uitgaan en toenemen als meskalveren. Op het eerste gezicht begrijpen we dit gedeelte niet. Meskalveren zijn kalveren die worden vet gemest om vervolgens naar de slagbank te gaan. Daar kan toch geen troost in zitten? Dat is toch niet tot vreugde? Nee, inderdaad. Maar we moeten het anders zien. Het Hebreeuwse woord dat hier is vertaald door mest kan ook stal betekenen. Dan wordt het dus niet mestkalveren, maar kalveren der stal. En dan wordt het ons duidelijk. De kalveren moeten steeds op stal staan. En nu wordt het lente. Het wordt mooi weer. De staldeuren gaan open. De kalveren gaan naar buiten, de weide in. U ziet het al gebeuren. Ze springen en huppelen in de weide. Ze zijn uitgeladen van blijdschap en vreugde. Nu niet meer de benauwdheid van de stal, maar de ruime weide in de heerlijke buitenlucht. En gij zult uitgaan en toenemen als mestkalveren. Het beeld van de vreugde en de groei van de kalveren wordt hier gebruikt om aan te geven wat de heerlijke vrucht is van de stralen van de zon der gerechtigheid. Door de zonde is er geen vreugde meer. O ja, er wordt wel veel vreugde gemaakt. Let op, het woord gemaakt. We hebben zelfs een grote amusementsindustrie. Maar dat is surrogaat. Dat is slechts een karikatuur van de ware vreugde. Maar wie zal de vreugde kunnen beschrijven van een kind van God? In de droefheid naar God over de zonde zit reeds zoetigheid. Bedroefd en toch blij. Niets te hebben. En toch alles te bezitten. Dan is het alsof de ziel adelaarsvleugelen krijgt en vertoeft in het voorportaal van de hemel. Maar er komen weer andere tijden, perioden van inzinking. En wat kan het dan nadien weer benauwd worden? Veel strijd en aanvechtingen. Het gaat door de diepten en draaikolken heen. De zonden zijn de oorzaak van die duisternis. De aard en natuur van het nieuwe leven is de zonde met wortel en tak uit te roeien, maar het kunnen ontbreekt. Wat is de zonde toch een geweldige macht, ook na ontvangen genade, en dat inwonend verderf. Voortgaande ontdekking leert dat ik dood ben voor God en levend voor de zonde. Het is een wonder wanneer de Heer ons op de weg des levens plaatst, maar het is eveneens een wonder dat de Heer het blijft volhouden met zijn volk. Dat de Heer dezelfde blijft. In het vorige hoofdstuk getuigt Malachi: want ik de Heer word niet veranderd. Daarom zijt gij ook kinderen Jacobs niet verteerd. Daar ligt het geheim. Wat een wonder wanneer de Heer telkens opnieuw de duisternis verdrijft bij de voordeur. Zijn volk bestraalt met de zon der gerechtigheid en daarmee wederom zijn gunst betoont en de ziel weer met verse olie wordt overgegoten. Zo leert Gods kind al meer zijn onbekwaamheid om de duisternis te verdrijven in leven. Zijn onbekwaamheid om te bidden en om te geloven. Zonder mij kunt gij niets doen. Er wordt wel gezegd, het gaat vanzelf. Of het gaat helemaal niet. Inderdaad, als de Heer het geeft, is er zelfs geen tijd meer om te twijfelen. Zo mogelijk het anders is om te geloven, zo mogelijk is het dan om niet te geloven. De Heer geeft geloof om te geloven. De zon der gerechtigheid moet aan een verloren mens geopenbaard worden. Zelfs een gezicht op de borg geeft al zoveel vreugde en blijdschap. In verwondering roept Gods kind dan uit: zijn dit de druppels? Wat moet de fontein zelf dan wel niet zijn? Iets te gevoelen van de last van de zonde en plagen, die de schouders naar beneden drukken en dan de bevrijdende krachten ervaren van het evangelie om met onze tekst te spreken, uit te mogen gaan en toe te mogen nemen als meskalveren. Ja, de zon der gerechtigheid is een zon van vergeving, een zon van genezing en ook een zon van genezing en van vreugde. Als vanzelf komt de vraag maar boven, voor welke mensen gaat deze zon der gerechtigheid op? Gaat hij ook voor mij op? Daarop geeft onze tekst een antwoord. En dat is onze derde gedachte. Maar laten we eerst met elkaar zingen van de lofzang van Zacharias en daarvan het vijfde vers. Dan willen we dus in de derde plaats gaan zien voor wie dat is. Er wordt in onze tekst duidelijk een scheiding aangebracht. Het is niet voor iedereen. Het is voor degenen die hem vrezen. Want er staat, u lieden daarentegen die mijn naam vreest. En de massa's in Malachi's dagen vreest de naam des Heren niet. Het is een kleine kern, een overblijfsel. De meeste mensen spotten met de toekomst. Ze leven alleen maar naar de vorm van de wet en niet naar de geest van de wet. En voor hen is dit niet. Het is voor degenen die zijn naam vrezen. Direct moet worden gezegd dat er in de vrezen des Heren geen grond ligt. Want het vrezen van zijn naam is immers al genade. Het zal alleen in die weg gaan, namelijk in de weg van de vrezen van zijn naam. De vraag is, waar bestaat dit uit? Wat houdt dat eigenlijk in? Daar is onderscheid. Er is een slaafse, een knechtelijke en een kinderlijke vrees. Een slaafse vrees ontstaat uit angst om verloren te gaan. Men doet er alles aan om de hel te ontvluchten. En zeer zeker, het is op zichzelf niet verkeerd om bang te zijn om verloren te gaan. Maar als de vrees alleen daaruit bestaat, is het niet goed. Het gaat hen niet om de Heere. Er is geen droefheid in hun hart, omdat zij tegen een goeddoend God gezondigd hebben. Vervolgens is er een knechtelijke vrees. Zij doen hun best de hemel te verdienen met de werken der wet. Ze hebben geen besef dat we onmogelijk door de werken der wet kunnen gerechtvaardigd worden. Het is een wettische heiligmaking. Zij leven uit het beginsel der eigen gerechtigheid. Zij willen naar de hemel uit beloning. Ze hebben de zon der gerechtigheid niet nodig. Zij kunnen alles zelf. Grenzeloze verblinding en verdwazing. Maar behalve de slaafse en knechtelijke vrees is er ook, zoals we reeds zeiden, de kinderlijke vrees. En daarvan zeiden de ouden, al was er geen hel tot straf en geen hemel tot beloning, zo zal ik nog de Heere vrezen en hem dienen, namelijk om zijn zelfs willen, omdat hij het zo waardig is. Kijk, het is bij hen te doen om God. Deze vrezen des Heeren is geen vrucht van eigen akker. Dat moet de Heere zelf werken. Vanuit de mens is dat onmogelijk. De vrezen des Heeren ontstaat door zaligmakende overtuiging van zonde. Dan ga ik de zonde haten en vlieden. Dan krijg ik een lust om naar alle geboden des Heeren te leven. Wat een liefde hebben ze tot de Heere en tot alles wat met hem te maken heeft. Zijn woord, zijn dag, zijn volk en noemt u maar op. Die liefde doet hen leven boven het stof. Meenden ze aanvankelijk de zonde wel te kunnen overwinnen, al spoedig, bij voortgaande ontdekking, leren ze zichzelf kennen als onverbeterlijk. Ze komen te staan voor de onmogelijkheid, maar ze vallen aan Gods kant. Ze krijgen zijn recht lief. Zelfs roepen ze uit, al zou ik verloren moeten gaan wat verdiend is, dan zal ik toch goed spreken van de Heere. En kijk, hierin openbaren zij de vrezen des Heeren. Want een natuurlijk mens kan dat niet zeggen. Die kan niet aan Gods kant vallen. U lieden daarentegen, die mijn naam vreest. Mijn naam, dat is God zelf. Immers, de naam van God is het wezen van God. In God zelf, bij ons, is het wezen van God, is God zelf. Bij ons zegt de naam op zichzelf niets. De Engelsen zeggen terecht, wat is er in een naam? En in Gods woord waren er velen die wel een mooie naam hadden, maar hun leven was in schrille tegenstelling tot de naam die ze droegen. Denk om iets te noemen aan Judas. Zijn naam betekent Godlover en in werkelijkheid heeft hij de Heere Jezus verraden. Maar bij de Heere is dit anders. Als de Heere zich namen geeft, dan openbaart hij daarin iets van zijn wezen, iets van zichzelf. U lieden daarentegen, die mijn naam vreest. Er is dus geen grond voor de zaligheid, zoals we al zeiden, maar wel de weg waarin de zon der gerechtigheid in mijn leven opgaat. De toepasselijke vraag komt tot ons, behoren wij daartoe? Behoren wij tot degenen die zijn naam vrezen? Dus geen knechtelijke en geen slaafse, maar een kinderlijke vrees. Velen in onze dagen willen niets van al deze onderscheidingen weten. Men wil geen separerende prediking. Wat is dat erg? Zeg maar gerust zeer bedenkelijk. Velen menen met een vleugje fatsoen en een vernisje christelijkheid wel toe te kunnen. Het is alleen te hopen dat we er tijdig, voordat het voor eeuwig te laat is, achter mogen komen dat deze zaligheid op zandgrond is gebouwd. Want heel onze zogenaamde godsdienst is dan iets anders dan hooi, stro en stoppelen. Waardeloos voor God. Ze hebben de zon der gerechtigheid helemaal niet nodig, al roemen ze over hem met de mond. Maar u lieden daarentegen, die mijn naam vreest, zij die werkelijk de Heere mogen vrezen, kunnen het er dikwijls zelf niet voor houden. Is het geen kracht van opvoeding? Is het geen slaafse? Is het geen knechtelijke vrees? Ze kennen strijd en aanvechting. In tegenstelling met de mondbeleiders drijft hen dit uit tot de Heere. En de Heere kan hen wel eens een tijdje laten tobben en zijn aangezicht verbergen. O, hoe benauwd kan dat zijn? Maar op zijn tijd zullen de stralen van de opgaande zon der gerechtigheid in hun leven opgaan. Hun leven lang zullen zij tegen hun zondige aard moeten strijden, tegen de duisternis, maar het licht zal het winnen. Daar moet de duisternis telkens voor wijken. In zichzelf is dit volk arm, zondig en goddeloos. En daarover zijn ze zo bedroefd. Waren ze dat maar meer. Hoe meer ze de duisternis van hun zondig bestaan gaan inleven, des te zaliger de beleving van de lichtstralen van die zon der gerechtigheid. Zalig zijn de armen van geest. Hoe armer, hoe zaliger. Hoe zalig is het te mogen buigen en bukken voor God. Telkens opnieuw. Gods kinderen leren al meer inleven. Dat ze zichzelf hierin helemaal tegen hebben. Er blijft niets van de mens over. Als er iets van ons bij zou moeten, was het geen genade meer. Niet uit ons, het is alles uit hem. Zo gaat het naar Jeruzalem. Christus is alles. Maar uit hem zijt ge in Christus Jezus, die ons is geworden tot wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. U lieden daarentegen, die mijn naam vreest. O onbekeerde medereiziger, het kan nog. Nog wordt in deze dagen van Advent de zon der gerechtigheid ons gepredikt. U bent nog in het heden der genade. Mogen van u niet gelden. Christus is geboren en toch nog verloren. Laten we toch ter harte nemen. Nu roept de Heer het ons nog toe. Morgen misschien niet meer. U lieden daarentegen. Geen grond in de mens. Alles genade. Alles in de zon der gerechtigheid. Hier telkens weer in de duister. Gods volk ziet in de goede ogenblikken uit naar de dag. Om na het uitdienen van Gods raad opgenomen te worden in heerlijkheid. In de eeuwige lichtstad, het nieuwe Jeruzalem, heeft geen zon of maan nodig. Want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht. En het lam is haar kaars. Amen. Eindigen met dankzegging. Trouwe Heer in de hemel. Aan het einde van deze dienst komen we nog andermaal tot u. Voor uw heilig aangezicht. Om uw grote en heerlijke naam dank te zeggen. Voor alles wat u geschonken hebt in uw Zoon en in uw woord. Heren, maar wat waren het een ernstige woorden die er tegen deze morgen tot ons kwamen. O Heren, hebben we hier nu al onder leren bukken of vallen we hier nog over? Heren God, geef dat in ons hart die geest mag werken, die geest der uitbranding. O wat zou dat groot zijn, Heren. Als er deze morgen nog mochten zijn die met de buit naar huis gaan. Heren, want dan krijgen we een verbroken en een verslagen hart. Zie zo in uw genade dan op ons allen van boven ten neder. En dat deze eenvoudige gelezen predikatie nog tot zegen mag zijn voor ons allen, voor jong en oud. Heren, ga gij dan ook met ons in het verdere van deze dag. En wil u ons vanavond ook nog andermaal in uw huis te samenbrengen. Als daar onze oud-predikant dominee van der Meij voor ons hoopt voor te gaan. Heren, wil u hem behoeden en bewaren op al zijn wegen. En hem veilig bij ons brengen. Heren, gedenk ons dan zo. Wij hebben dit alles niet verdiend. Maar doe het nog uit genade. Om Jezus wil. Amen. Willen wij dan toch tot slot met elkaar zingen van Psalm 36 en daar van het derde vers. Psalm 36 vers 3 zingen we tot slot als onze slotzang. Thank you. Laten we eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle eer. Amen. De voor u gelezen predicatie was van dominee P. Beekhuis.